Dat is niet goed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen naar Psalm 105 en daarvan het tweede vers. 105 vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Zingt, zingt den hoogsten vreugdepsalmen. Het tweede van 105. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Lucas-evangelie. En we lezen daaruit hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, vers 36 tot en met 49. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er verder volgt. En dan doen wij belijdenis des geloofs in gemeenschap met de kerk van de reformatie met zondag 17 van de Heidelbergse catechismus over de opstanding. Zondag 17 van de catechismus is onze belijdenis nadat we gezongen hebben Psalm 122 vers 3 en geluisterd hebben naar Lucas 24 vers 36 tot en met 49.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij aangedaan zijt met kracht uit de hoogte.
Thank you.
En dan belijden wij met zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding.
De tekst voor de prediking komt opnieuw uit het Johannesevangelie, het 20e hoofdstuk. Zoals we ook gisteren tweemaal hebben gelezen. Allereerst vers 16, de verschijning aan Maria Magdalena. Toen de boodschap uit vers 17 en 18. En we willen nu vers 19 en 20 gaan lezen. Johannes 20, vers 19 en 20. En daar luidt Gods woord als volgt. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn heilig woord. Heere, voor de vierde maal in enkele dagen mogen wij hier samen zijn in uw huis. En wij danken u dat u nog wilt spreken tot ons. Ook al hebt u ons zoveel dingen te verwijten. Onze ongelovigheid, hardigheid des harten. Maar u wilt toch nog spreken, Heere. En ook op deze vierde dienst bidden wij u om uw genade en om uw zegen. U weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Hoe wij thuis meeluisteren. Hoe het in onze harten gesteld is. Of dat we een goede vrijdag hebben mogen hebben. Omdat u het goed maakte. Doordat we mochten zien dat er zoveel troost ligt in uw wonden. Dat we de boodschap van Goede Vrijdag beginnen te verstaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat het met Pasen een goede dag mocht zijn, omdat wij onze naam mochten horen noemen. Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabuni. Wat een zegen is het, Heere, als we zo in beginsel iets mochten zien van het wonder van Pasen, als de betekenis daarvan ons begint te dagen en als de vrucht daarvan mocht worden beleefd. Maar u weet ook, Heere, of het anders is geweest. En dat we in geestelijk opzicht achter gesloten deuren zitten. Waar we misschien zitten voor ongeloof. Waar we net als de discipelen zelfs durven zeggen dat het opstandingsevangelie ijdel geklap is. Dat het totaal aan ons voorbij gaat, ook al zijn we dan in de kerk. Misschien wel omdat we mee moeten van de ouders. Of vanwege de sociale controle binnen de families. Of misschien vanwege wat godsdienstige plichten. Maar dat we onszelf totaal hebben afgesloten. En u hebben buitengesloten. Heere, wilt u dan zelf in ons midden verschijnen? Want u staat nooit voor gesloten deuren. En zelfs de meest gesloten zondaar, zelfs het meest verharde hart, zelfs de meest ongelovige man en de meest goddeloze vrouw is voor u nooit onbereikbaar. Die jongen of dat meisje dat in zijn hart al afscheid genomen heeft van u. Heere, wilt u ons een bezoek brengen en ons uw handen tonen en uw zijde en dat woord spreken wat alleen u kunt spreken. Vrede zij uw lieden. Heere, wilt u geven dat zo die gesloten deuren, die ijzeren grendelen en die koperen deuren aan stukken worden geslagen. En wat kunnen we op velerlei manieren achter gesloten deuren zitten? Dat we het naar onze zin hebben achter die gesloten deuren en om onze zonden. Maar ook dat we na ontvangen genade ons hebben afgesloten. En dat het alles zo stil en zo duister is dat we niet luisteren naar wat uw woord zegt. Maar dat we alleen maar naar binnen kijken en ons eigen hart moedeloos worden van die zondige aard. En alles wat daaruit voortkomt. En dat het voor ons zo onmogelijk lijkt te zijn dat u ooit nog terugkeert. Dan kent u ze, heren, die in de kerk zitten en die weet hebben van uw genade of die verlangen naar uw genade, maar er maar niet bij kunnen komen. Die zoveel hindernissen zien, die zoveel obstakels hebben, zoveel onmogelijkheden. En zoals we dat ook gisteren hebben overdacht, als wij door ongeloof, of door verdriet, of door wat voor omstandigheden dan ook niet zien, als het ons zo moedeloos kan worden, wat is het dan nodig dat u zelf komt? U alleen kunt dat bevrijdende woord spreken. Uw komst alleen is het die mijn heil kan volmaken. En heren, laat het dan zo mogen zijn dat op deze vierde dienst, in deze tweede paasdag, er een nalezing mag zijn, een verrassende nalezing. Omdat we geheel tegen onze verwachting toch een bezoek mogen krijgen van u. Daarom bidden wij u om uw genade en om uw geest. Die geest is het toch die het woord kracht verleent. Zodat het wordt wat het moet zijn. Een kracht Gods tot zaligheid. Bekerend. Terwijl u dan ook niet voorbij gaat aan de vermaningen, aan de bestraffingen. U verwijtert uw kerk hun ongelovigheid en de hardheid van het hart. Maar u wilt ook woorden van vrede spreken. En wilt u dat doen ook, heren, in het hart en leven van uw kinderen, die ook zo bestreden kunnen worden, bij wie alles zo omver kan gaan, en die gedacht hebben dat ze steeds hoger konden komen en steeds meer konden leren, steeds bekeerder zouden kunnen worden, maar bij wie het alleen maar verder achteruit gaat. Een onbegrepen weg in de woestijn. En zo ellendig en zo arm in zichzelf. Maar om dan op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid te mogen leren betrouwen. En dat ze mogen zien waarin nu de vrede met u alleen te vinden is. Niet in de eigen bevindingen, niet in de eigen belevingen, niet in de plichten, niet in de eigen werken of gebeden, maar alleen in uw wonden. Laat ze eens zien, heren. Toon hen uw handen en uw zijde. Opdat ze het ook met Thomas zouden mogen zeggen. Mijn Heere en mijn God. Dat is toch wat het geloof doet. Mijnen, toe-eigenen. Niet met eigen gemaakte conclusies. Maar in dat geschonken geloof. Dat als vanzelf de handen uitstrekt naar u en u omhelst. En wilt u geven, Heere, dat dat beleving mag zijn of worden. Wilt u ons dit uur nabij zijn in alle dingen. In spreken, in luisteren. Geef dat de dingen helder voor de aandacht mogen komen. Ook helder mogen verkondigd worden. Geestelijk, Heere, naar de zin en mening van de geest. En laat zo uw woord, ook op deze, in deze vierde dienst, door ons mogen worden beluisterd en gehoord. Wilt u onze oren dan openen, Heere, en onze harten ontsluiten. En geef overal waar uw woord wordt verkondigd, dat dat zijn uitwerking mag hebben. In ons vaderland zijn er nog vele kerken die vandaag geopend zijn, waar uw woord mag worden verkondigd. Zegent u de prediking en wilt u er gebruik van maken, Wilt u door uw woord en door uw geest ons een gezegende samenkomst geven? Heren, in de veelheid van de onderdanen ligt er uw heerlijkheid. Waarom zou u uw hand inhouden? Wilt toch verschijnen, heren, tot vreugde van uw kerk, tot zaligheid van onze zielen. Gedenk tot uw kinderen, heren. Wilt u ook hen geven dat zij iets zullen meekrijgen van wat er gepreekt wordt? Kan ook wel eens een beetje veel zijn zo naar de kerk te gaan, maar aan de andere kant ook kinderen kunnen toch zo graag naar de kerk willen. Omdat ze weten dat u daar bent. En wilt u ook die kinderharten dan bereiken en geven dat zij mogen begrijpen dat u juist op kinderen op het oog hebt. Laat die kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heren, wilt u zo aan ons gedenken. Aan ouderen en jongeren, aan kleinen en groten. Wees met onze hele gemeente en alle omstandigheden van het leven die u volmaakt bekend zijn. Onze rouw en ons verdriet, onze moeite en onze zorgen. Maar ook onze zegening, onze voorspoed. De verwachting die we mogen hebben in allerlei opzichten. Wilt u ons helpen om ons kruis te dragen? Wilt u ons dankbaarheid geven in alle zegening en voorspoed? Maar vergeeft u bovenal al onze zonden. En verzoen onze schuld. En dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen naar Psalm 102. En daarvan het 10e, 11e en 12e vers. Psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbruggens beschreven voor het dankbare nageslacht. Het zal met blij gejuich hem loven. En het 12e dus zijn Heeren naam geprezen en in Sion eer bewezen. 10, 11 en 12 van Psalm 102. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heeren en zijn dienst. En dat gebeurt in één rondgang. Dus één rondgang. De Heeren zegenen u met uw gaven. Psalm 30 vers 4 zingen wij na de prediking. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed. Tot naar gejammer en geklag. Nou reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden. Bestof tot juichen en verblijden. Het vierde van Psalm 30 zingen wij straks na de prediking. Geliefde gemeente, in onze tijd worden er nogal eens vragen gesteld bij allerlei gewoonten in de christelijke kerk. Er worden vragen gesteld bij de verbondsdoop die ook aan kinderen wordt bediend. En het wordt ontkend dat dat Bijbelse oorsprong heeft. En men wijst op een geloofsdoop die veel Bijbelser zou zijn. En door diezelfde mensen worden er ook nogal eens vragen gesteld bij de zondagse eredienst. Waar staat dat in de Bijbel? Dat wij op de eerste dag van de week bijeen moeten komen. Er wordt er gezegd, 6 dagen zult gij arbeiden, de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, enzovoorts. En dan zijn er christenen, of zoals ze zich dan noemen, die terugkeren naar de Sabbat. En allerlei kerkelijke gewoonten die al duizenden jaren in de kerken worden gepraktiseerd, onder kritiek stellen. Nu voert het te ver om op al die vragen nu een antwoord te geven, maar als het gaat om die zondagse eredienst, gemeente, dan zien wij hier in dit gedeelte waar dat begonnen is. Waar nou die eerste zondagse kerkdienst gehouden is. Dat tref je met name bij Johannes aan, dat daar zo de nadruk op wordt gelegd. De eerste dag der week in dat huis in Jeruzalem waren de discipelen bijeen. En Johannes die beschrijft het ook in de Openbaringen bijvoorbeeld, dat hij dat de dag des Heren noemt. De dag waarop de opstanding van de Heer Jezus Christus herdacht wordt. En het is voor die discipelen en in hun spoor ook de vroege kerk zo vanzelfsprekend geweest dat zij die dag gingen gedenken. Dat er ook geen gebod gegeven werd om de zondag te gaan houden. We treffen elke keer weer de discipelen aan op de eerste dag der week, die zij dan de dag des Heren noemen. En daar verschijnt de Heer Jezus dan ook. Niet alleen op deze eerste paasmorgen, paasavond is het inmiddels, maar ook 8 dagen later, op de 8e dag, was het opnieuw de eerste dag der week, toen Thomas erbij was. En sindsdien is dat een gewoonte geworden. Is het in die eerste tijd een overgang geworden van de Sabbat, van de 7e dag der week, naar de 1e dag der week. En heeft de Heer Jezus ook daar zijn goedkeuring aan gegeven door daar te verschijnen? En is het waar geworden wat Hij zelf gezegd heeft, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En wij hoeven niet terug te keren naar de 7e dag. We zullen daar te zijner tijd bij het behandelen van de Heilige Wet nog wel bij stilstaan, uitgebreider. Maar we mogen met vrijmoedigheid en onder inwachting van de zegen van de Heere de eerste dag der week als de rustdag houden in het gedenken van zijn opstanding. Want daar en toen en ook nu nog wil de Heer Jezus zijn kerk ontmoeten. En we gaan er samen naar luisteren, naar die boodschap. Jezus in het midden van zijn discipelen. We letten op 3 gedachten. Hoe hij hen aantreft. Ze zitten achter gesloten deuren, zo lazen we in het Lucas evangelie. Ten tweede, hoe hij hen begroet. Vrede zij uw lieden, zo zegt hij. En hoe hij hen verblijdt. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dus Jezus in het midden van zijn discipelen. Hoe hij hen aantreft. Hoe hij hen begroet. en hoe hij hen verblijdt. De discipelen waren dus daar bijeen in dat huis ergens in Jeruzalem. Althans, daar zaten 10 mensen. 2 van de discipelen waren er niet. Welke 2 waren dat ook alweer, jongens en meisjes, die niet aanwezig zijn op deze eerste paasdag? Nou, dat was Judas natuurlijk. Die leefde niet meer. Judas had een einde aan zijn leven gemaakt, nadat de duivel in hem gevaren was en hij de Heer Jezus had verraden, heeft hij zichzelf opgehangen. Maar ook Thomas is er niet. Thomas, die zoekt de stilte op, de eenzaamheid. Hij wil al die gebeurtenissen alleen verwerken. Maar de andere 10, die zijn daar dus in dat huis aanwezig. En hoe zitten ze daar? Nou, in het evangelie van Lucas lezen we dus dat ze achter gesloten deuren zitten. En dat betekent niet alleen dat de deur dicht was, maar het woord vertelt ons dat het nachtslot erop zat. Ze hadden de sleutel omgedraaid. Ze hadden de deur op slot gedaan. Waarom deden ze dat? Waren ze bang voor inbrekers? Nee, dat was het niet. Ja, ze waren wel bang, maar ze waren bang voor de Joden, zo staat er. Bang voor het Sanhedrin, wordt er bedoeld. Voor de tempelpolitie, die hun meester gevangen had genomen en de dood had ingejaagd. En nu waren ze bang dat zij ook aan de beurt zouden komen. En daarom dat deur op slot, en als er iemand binnenkwam, dan moest het eerst van het slot worden afgehaald. En als er iemand wegging, idem dito, achter gesloten deuren. En gemeente, dat is veelzeggend, ook over hun geestelijke toestand. Ook in geestelijk opzicht zaten ze achter gesloten deuren. Hadden ze zich afgesloten voor de werkelijkheid. De werkelijkheid van de opstanding. Het waren zulke bevoorrechte mensen, deze 10 discipelen. Jaren hadden ze omgang gehad met de Heer Jezus. Ze hadden zijn woorden gehoord. De prediking die hij met macht uitsprak. Ze hadden de wonderen gezien. Ze hadden hem ook verschillende keren horen aankondigen dat hij zou gaan lijden en sterven, maar ten derde dagen weder opstaan. Maar die boodschap, die begrepen ze niet, die verstonden ze niet, die hadden ze naast zich neergelegd. Daar hadden ze zelfs tegen geprotesteerd. Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. En nu zitten ze daar in dat afgesloten huis. En Marcus die vertelt ons hoe zij daar aanwezig waren, wat hun gesteldheid was in hun hart. In het slot van Marcus, in Marcus 16 lezen we dat, vanaf vers 10. Deze boodschappen die Maria Magdalena had geboodschapt, dat Jezus opgestaan was. Ze boodschapte van degene die met hem geweest waren. En dan staat er, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En zo gaat dat maar door. Die Emmausgangers, dat zijn dan weer anderen die geopenbaard waren in een andere gedaante in het veld, boodschapten het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. En daarna komt dan de Heer Jezus wel binnen. Treurden en weenden. Ongeloof. Dat is de gestalte van deze discipelen. Zo zitten ze daar bijeen. En die anderen die konden zeggen wat ze wilden. Maria Magdalena. We hebben daar gisteren over nagedacht. Hoe zij een ontmoeting met de Heer Jezus had. Hoe hij haar de opdracht had gegeven. Zeg tegen mijn broeders. En ze had het verteld. Maar ze geloofden het niet. Ze treurden en weenden, deze stoere vissers. Als kleine kinderen zaten ze daar in ongeloof en verdriet. En het was eigenlijk nog erger, want in Lucas, we hebben dat vers dan niet gelezen, maar in Lucas 24, daar worden nog meer dingen gezegd in vers 11. Als Maria Magdalena was gekomen om die boodschap te vertellen, dan zegt Lucas hier in vers 11... en haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Ijdel geklap. Lege praatjes, vrouwengeklets. Dat hebben die discipelen gezegd. Dus zo zijn ze eraan toe. Treuren, wenen, ongeloof. En de boodschap van Maria Magdalena, ijdel geklap. En zo zitten ze dus geestelijk achter gesloten deuren. En dat komt nog voor, gemeente, dat Gods kerk op die manier achter gesloten deuren zit. Dat ze zelf de deuren hebben afgesloten. Dat ze zich afsluiten van alles en van iedereen. En dat als er iemand binnenkomt die wil iets vertellen over het geestelijke leven, dan wordt daar met ongeloof op gereageerd. Dan wordt dat afgekeurd. Ijdel geklap. Ze nemen het zomaar niet over. Er is een geest van verdenking. Want mensen die achter gesloten deuren zitten, ook Gods kinderen, die zijn over het algemeen niet zo gunnend. En dan wordt er op deze manier gereageerd. En zo kunnen ze dus achter gesloten deuren zitten. Ook mensen met genade. En goed beschouwd, gemeente, we zitten natuurlijk van nature allemaal achter gesloten deuren. We hebben allemaal de deur op het slot gedaan voor de Heer en voor zijn woord. Als wij in de zonde leven, dan zitten we achter gesloten deuren. Dan zegt de Heer Jezus, dan hebben de mensen de duisternis ook liever dan het licht. Ons afgesloten van God en van zijn woord. En we hebben het daar over het algemeen nog ook best naar ons zin. Achter gesloten deuren. Dat je jezelf hebt afgesloten voor de Heer, voor zijn woord, voor de getuigenissen van anderen. En je kunt het horen. Je kunt het horen verkondigen. Je kunt het horen getuigen. Maar je gelooft het niet. Ijdel geklap. Praatjes. En hoeveel mensen zijn er op die manier niet helemaal van de Heer en van zijn dienst afgeweken. Gesloten deuren kunnen zo'n werkelijkheid zijn. Maar nu zijn er ook mensen die het daar niet in kunnen uithouden. In wie er hart en onrust ontstaat. Die wel achter gesloten deuren zitten, maar treuren en wenen. Maar die het ook niet anders kunnen maken. En voor wie die gesloten deuren zo'n werkelijkheid, zo'n onmogelijkheid zijn om die ooit nog open te krijgen. En je hoort andere getuigen, maar het ontbreekt je aan het geloof ook om dat zelf op jezelf toe te mogen passen. En je hoort anderen ervan spreken, maar je kunt het niet op jezelf toepassen. Achter gesloten deuren zitten, je weigert je laten vertroosten. Het is alles donker en duister. Zijn er mensen, gemeente, die zich daarin herkennen? Allereerst dat we ons herkennen zouden in het feit dat we achter gesloten deuren zitten. En dat we misschien op deze vierde dienst, op deze tweede paasdag, wel in de kerk zitten, maar in al die diensten die hiervoor geweest zijn, hebben we eigenlijk niks meegekregen. Hebben we nog minder ervaren of beleefd dat de Heer in ons midden was? En we waren wel in de kerk, maar eigenlijk waren we er ook niet. En zitten we in de kerk met een gesloten hart en ketst alles af op dat hart. Nou, dat kunnen we constateren. Als ik nou aan u vraag, aan jou vraag, wat hebben deze diensten in de afgelopen dagen nou uitgewerkt? Heb je er nog iets van meegekregen? Is er nog een woord blijven haken? Is er nog een indruk geweest? Ben u bevreesd geworden vanwege de toorn van God over de zonde, zoals die ontladen is op de Heer Jezus Christus aan het kruis? Heb je je naam horen noemen gistermorgen, toen de Heer met kracht sprak, Maria? Of is het allemaal stil? En moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er niks van begrepen, ik heb er niks van verstaan, ik heb er ook niks van meegekregen, ik weet eigenlijk helemaal niet goed meer wat er is gepreekt, en het heeft me ook helemaal niks gedaan. Achter gesloten deur. Of op een andere manier achter gesloten deuren. Dat je wel iets van Gods genade hebt mogen kennen. Ook vanuit het verleden. Dat ooit Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidde. Maar dat alles zo anders is geworden. Om wat voor oorzaak dan ook. En dat je moet constateren, het is duister, het is stil. En je weet niet hoe het ooit weer anders kan komen en kan worden. En zijn er misschien die hier onder zuchten? Zoals in de verschillende psalmen ons dat wordt aangewezen. Psalm 88 bijvoorbeeld. Een bange kerker, die doet mij zuchten. Maar ik kan die banden niet ontvluchten. Of Psalm 102, waar gesproken wordt over de kaken van de dood. Waar mensen in gevangen zijn. Psalm 116, de banden van de dood, de angsten van de hel. Achter gesloten deuren, treuren en wenen. En je kunt het woord horen. En je kunt het woord horen getuigen, en ook uit andere monden, maar je gelooft het niet. Niet met toepassing op jezelf. En ik zei gisteren al, als een mens in het licht mag wandelen, dan kun je nooit begrijpen dat het ooit weer duister kan worden, maar andersom ook. Als het duisternis is, als het geestelijk toegesloten ligt, dan weet je niet hoe het ooit nog licht moet worden. En hoe ooit die deuren weer open kunnen gaan. En er komt nog iets bij, gemeente. De discipelen die hadden de deuren gesloten om de vrees der Joden, om de Joden dus buiten te houden. Maar wat deden ze tegelijkertijd? Ze sloten dus ook de Heer Jezus buiten. Terwijl er mensen waren die hen verteld hadden dat de Heer Jezus leeft. Ze hadden het zelf kunnen weten door de vele getuigenissen die de Heer Jezus zelf had gegeven, dat hij zou opstaan uit de doden op de derde dag. En nu hebben ze de deur op slot gedaan. En Jezus dus buiten gesloten. En als nou de Heer Jezus niet de almachtige paaskoning was, die dus het graf geopend heeft en de banden van de dood verbroken heeft, dan hadden ze zich totaal afgesloten, buitengesloten van de genade Gods. Dat is nou wat het ongeloof doet. Dat sluit zich af voor het woord, dat sluit zich af voor de Heere Christus zelf. Ze sluiten hem buiten. En dat bevat toch een hele ernstige boodschap, toch ook voor vandaag. Wat het ongeloof kan doen. Niet alleen dat je je opsluit in je eigen wereldje, in je eigen zondige wereld. Maar dat jij ook afsluit voor de Heere, voor zijn dienst. Maar nu mag er op de paasmorgen, ook op deze tweede paasdag, gepredikt worden, gemeente, dat de Heere nou gelukkig nooit voor gesloten deuren staat en blijft staan. Hij die machtig genoeg was om de steen van voor het graf weg te krijgen. Hij die machtig genoeg was om de banden van de dood te verbreken. Hij is ook machtig om achter uw en achter jouw gesloten deuren te komen. En dat laat deze geschiedenis ons zo troostvol zien. En hoe doet de Heere dat? Als hij verschijnt aan zijn discipelen, als hij hen ontmoet, klopt hij dan op de deur en zegt: hey, ik ben het, doe mij open. En moeten ze dan eerst dat slot er zelf afhalen en zelf de deur open doen? Ja, dat wordt wel eens gezegd. Jij moet je hart voor Jezus openen, en als jij je hart gesloten houdt, dan kan Jezus niet naar binnen, dan staat hij met gebonden handen. Maar dat is een remonstrantse prediking, gemeente, want de Heere laat zien dat dat zo niet gaat. Geen mens zal uit eigen beweging, ook niet als hij klopt, de deur openen. Geen mens is in staat om al die sloten die wij erop hebben gelegd, ook met onze zonden en ons ongeloof, om die te verbreken. Jezus staat in het midden, zo lezen we. En die woorden uit het Grieks die geven aanleiding, gemeente, dat hij niet door de deur hoefde te komen, dat ze hem niet eerst hebben moeten binnenlaten en de deuren hebben hoeven te openen, maar dat hij er ineens was. Hij stond daar ineens. En hoe kan dat? Nou, dat kan, jongens en meisjes, omdat de Heer Jezus een opstandingslichaam heeft. Een nieuw lichaam. Een verheerlijkt lichaam. En dat is aan de ene kant een herkenbaar lichaam. Hij kan inderdaad het teken in zijn handen en in zijn zijde laten zien. Hij kan eten en drinken. Hij vraagt er ook om: ik ben geen geest, zo zegt hij. Maar tegelijkertijd is het anders. Toen hij aan de Emmausgangers verscheen, verdween hij ineens. En hier kan hij zomaar ineens in het midden aanwezig zijn. Hij kan er ineens staan, hij staat niet voor gesloten deuren. Hij is er, in het midden. Tegen alle verwachting in. Tegen alle onmogelijkheden in. Breekt hij door al het ongeloof, door alle zonde heen, en verschijnt hij ineens en treft hij zijn discipelen aan. En hoe treft hij ze dan aan? Ik heb het al iets geschetst, gemeente, maar dat is toch wel veelzeggend. Als de Heer Jezus mensen ontmoet, als hij ze opzoekt, voor het eerst, zeg u het eens, die genade mag kennen. Hoe trof de Heere u nou aan? Waar vond hij u? Hoe vond hij u? Was dat terwijl u toch al wel wedergeboren was en al heel wat kenmerken vertoonde van het nieuwe leven? Was u al halverwege de weg terug? Was u al een biddend mens geworden? Was u al veranderd van binnen? Had u al toch wel wat goede werken enzovoort? En kwam de Heer Jezus u halverwege die weg de hand geven? Nee, als de Heer een mens ontmoet, als de Heer een mens vindt, en dan zeg ik het maar met de woorden van de Heer Jezus zelf, dan vindt hij ze midden in hun verlorenheid. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo treft hij de verloren schapen aan. Midden in hun onmogelijkheden. Midden in hun duisternis. Midden in hun goddeloosheid. midden in hun ongeloof. Als Christus sterft voor zijn kerk, dan sterft hij terwijl ze nog goddelozen waren. Als hij hen opzoekt, dan treft hij ze aan in hun ongeloof, in hun onmogelijkheid. En dat is altijd weer het geval, gemeente. Als Jezus verschijnt, zo zegt Malachi, dan verschijnt hij aan een volk dat in duisternis wandelt. Maar dan verschijnt hij tot hun vreugde, en we gaan dat straks in de derde gedachte proberen uit te werken. Maar hij verschijnt, hij treft hen aan in de toestand waarin ze liggen. In dat zelfgekozen, afgesloten huis. Midden in hun zonde, midden in hun ongeloof. Onmachtig om daar ooit enige verandering in aan te brengen. Nou is dat nou geen boodschap, gemeente. Voor u die in de duisternis wandelt. Voor jou die achter gesloten deuren zit. En die daar erg begint te krijgen. Voor u die het donker gemaakt hebt in het leven en niet weet hoe het ooit nog licht moet worden. Zo treft hij mensen aan. Zo zoekt hij mensen op. Niet in hun goede bedoelingen, niet in hun veranderde leven. Maar toen wij nog dood waren door misdaden en zonden. Zo begint het in het geestelijke leven. En zo gaat het ook voort in het geestelijke leven. Waar Jezus niet kan genezen, zo zei een van de oude predikanten vroeger eens, daar wil hij niet wezen. En dat blijft ook zo. Zo treft hij haar aan. En als we dan zien hoe hij hen begroet, en dat is het tweede, dan, we zouden natuurlijk kunnen denken, als hij daar ineens in het midden staat, nou zal hij hen wel gaan bestraffen. En dat doet hij ook wel. In andere evangelie, daar wordt gezegd dat hij hen hun ongelovigheid en hun hardheid van het hart verwijt. O onverstandig en een trage van hart, zo zegt hij, om te geloven al wat de profeten verkondigd hebben. Maar zo begint hij niet. Want onze tekst die zegt, in Johannes, in vers 19, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. Vrede zij uw lieden. Je zou kunnen zeggen natuurlijk, dat is een gewone Hebreeuwse groet, een Joodse groet, zoals dat vandaag de dag nog steeds wordt gedaan. Shalom aleichem, vrede zij uw lieden. Dat is natuurlijk aan de ene kant waar. Het was de gewone groet. Maar als hij het zegt, dan is het anders. Dan klinkt het anders. Dan heeft het ook een andere uitwerking. Als hij zegt vrede, dan geeft hij ook vrede. Dan werkt hij die vrede. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, zo zegt hij. Vrede zij uw lieden, shalom. En wat is nou vrede? Wij denken, gemeente, dat wij nu in een land leven dat vrede kent. In die zin dat er geen oorlog is. Niet met andere landen. En dat er geen bombardementen plaatsvinden. En dat er geen bezetter is. Dat noemen wij dan vrede. Maar is dat ook vrede? Of is het alleen maar een wapenstilstand? In ieder geval, De shalom, zoals de Bijbel ons dat leert, dat is niet alleen maar een wapenstilstand, dat is niet alleen maar het ontbreken van oorlogsgeweld, maar dat is harmonie, dat is de vrede van het paradijs. Dat alles door de vrede bloeit, waar twist en wrok verdwijnt. Dat is de shalom die de Bijbel ons leert. En weten wij als mensen nu wat vrede is? De mens weet niet van vrede, niet van vrede met God. Wat is er een onvrede in dat opzicht? Er is een oorlog met God. Laat ons hun banden breken en hun touwen van ons werpen, zo zegt de mens. Er is een opstand tegen God en tegen zijn gezalfde. De vrede met God is ver te zoeken. Vrede onderling. Wat een terreur is er. Wat een doodslag. De kranten staan er vol van. Wat doen mensen elkaar aan? Oh, de vrede onderling is ook ver te zoeken. En is dat niet in elk leven zo, gemeente? Wat is er een onvrede binnen gezinnen? Tussen man en vrouw. Tussen vader en kinderen, moeder en kinderen, broers en zussen onderling, twist en tweedracht. Bij de een misschien meer dan bij de ander, maar er hoeft maar iets te gebeuren of de boel staat in vuur en vlam. Twist en tweedracht met buren, waar je last van hebt, zo vind je. Of met collega's enzovoorts. Ik hoef het allemaal niet zo heel erg uit te spellen, gemeente, want u weet wel wat ik bedoel. De echte vrede onderling, die wordt in deze aarde, in deze wereld niet gevonden. De vrede, de harmonie met de schepping, zoals die in het paradijs er was. We hoeven maar te kijken naar de milieuproblematiek, hoe de aarde wordt beroofd. Alles wat daar over gezegd kan worden, over de opwarming van de aarde enzovoort. De aarde keert zich tegen ons, de vele bosbranden, de overstromingen. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Er is geen vrede. Maar nou zegt de Heer Jezus hier, vrede, zij uw lieden. En dan zegt hij dat in die kring waar de vrede dus ook ver te zoeken was, want er was geen innerlijke vrede, ze treurden en ze weenden. Maar er was ook spanning onderling. Want Maria Magdalena die werd weggestuurd. Vrouwenpraatjes, ijdel geklap. Er was irritatie. Sarcasme. Hoe kan dat nou? Dus ook daar in die kring was de vrede ver te zoeken. Maar nou staat Jezus in het midden. En hij zegt niet alleen vrede zij u lieden, maar hij geeft ook vrede. En hoe doet hij dat? Wat is het middel waardoor hij die vrede geeft? Nou, onze tekst laat dat ook zien. En als hij dit gezegd had, vers 20, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Daarmee wil hij als het ware zeggen, hierin ligt de vrede. Hiermee heb ik vrede aangebracht. Hier alleen is vrede in te vinden, in mijn wonden, in mijn lijden, in mijn borgwerk. De echte, de ware vrede, de shalom, de vrede met God, zo zegt Paulus, die is er alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En allerlei andere dingen, gemeente, die in de kring van de discipelen wel eens beleefd zijn, die in het hart van Gods kinderen ook wel eens beleefd worden. Zeker als het gaat om dingen op de toeleidende weg naar Christus toe. Dan kunnen dat toeknikjes zijn. Dat de Heere wel eens even een glimpje van zijn vriendelijk aangezicht laat zien. Dat er eens een woord uit de schriften je hart raakt. Dat er een psalm de snaren van je zielen doet trillen. Dat zijn geen geringe dingen, gemeente. Veracht die kleine dingen dan ook niet, zo zegt de profeet Jeremia. Maar de vrede ligt er niet in. En dat zullen zij weten die iets van die toeknikjes kennen. En we hebben het gisteren gezegd ook, gemeente, dat het geloof haar grond niet mag vinden, mag zoeken in het gevoel. En ik ga dat niet herhalen wat ik gisteren erover allemaal gezegd heb. Dan moet u nog maar eens naluisteren als u dat vergeten bent. Maar de ware vrede, de vrede met God, die ligt niet in onze tranen, hoe kostbaar ze op zich ook zijn. Die ligt niet in onze bevindingen, hoezeer ze door de geest ook gewerkt zijn. Maar die ligt alleen in zijn wonden. Daar ligt de vertroosting in. Voor de zondige ziel. Daar ligt de vrede in. Voor het onrustige hart. In zijn werk. In zijn bloed. In zijn wonden. En in hem alleen. Het voorwerp van het geloof ligt buiten ons. En niet in ons. Al werkt de Heere dat wel uit in ons hart. Maar het oog des geloofs slaat altijd een oog buiten zichzelf. Strekt een bevende hand uit naar de zoom van zijn kleed. Ziet op het Lam Gods dat de zonde wegdraagt. Hij spreekt woorden van vrede en hij toont de tekenen waarin die vrede verworven is. Dat, gemeente, dat alleen kan ons werkelijk vrede bieden. Als we door het waarachtige geloof, met door de Heilige Geest geopende ogen mogen zien op zijn handen. En in zijn zij mogen zien waar de speer hem doorstoken heeft. Als we met ogen des geloofs, met oren des geloofs mogen horen dat hij zegt, dit deed ik voor u. Hiermee heb ik vrede aangebracht in uw hart bij God. Is dat ook uw ervaring, gemeente? Is dat ook uw verlangen? Als het gaat om die vrede met God, hoe verkrijg ik die nou? Nou, die ligt alleen in hem. Die ligt alleen in zijn werk. Alleen in zijn bloed. Daar alleen wordt de vrede met God ingevonden. Het geheim van het geestelijke leven ligt in het werk van Christus. En dat werkt ook wat uit bij die discipelen, want, en dat is het derde, hoe reageren die discipelen daar dan op? Als hij hun zijn handen en zijn zijde toonde, de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Er kwam blijdschap. En dat was er in deze dagen nog niet geweest. Na die donderdagavond, dat laatste avondmaal, de gebeurtenissen in Gethsemane, was de blijdschap ver te zoeken geweest. Er was vrees gekomen. Er was ergernis gekomen. Er was droefheid gekomen. Ze treurden en ze weenden. En we horen het de Emmausgangers zeggen, wij hoopten dat Christus, dat de Heer Jezus degene was die ons zou verlossen, maar ach, het is nu al de derde dag. En alles lag toegesloten. En alles was duister. En Petrus die liep met zijn ziel onder zijn arm, want hij had zijn meester verloochend. En Thomas zocht de eenzaamheid op. Want hij kon het niet geloven. En met de anderen was het niet veel beter gesteld. Want ook zij hadden hem verlaten. En ook zij dachten dat hij gestorven was en altijd zou wegblijven. Met mij, zo zegt Psalm 69, verging hun hoop. Maar als hij verschijnt en als hij spreekt, vrede zij ulieden. En als ze mogen zien op de tekenen en voelen aan de tekenen, dan komt er blijdschap. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Zo zegt de profeet. Vreugde, blijdschap komt daarvoor in de plaats. Dat kan ook niet anders. Als het geloof mag geloven. Als het geloof mag zien. Als hij verschijnt. Als hij spreekt. Soms tegen alle verwachting in. Door alle onmogelijkheden heen breekt. En hij noemt je naam. Maria. En hij toont je zijn handen. En je mag door het geloof ineens zien waar je eerst zo blind voor was. Dat de schellen je van de ogen vallen. Dan verschijnt hij, zo zegt de profeet, tot uw vreugde. Dat is de vrucht van het geloof. Dat is blijdschap, dat kan toch niet anders. Als het geloof in de beoefening mag zijn, als het geloof mag zien. Die koperen deuren en de ijzeren grendelen aan stukken worden geslagen. Als je ziel mag ademhalen, dan komt er blijdschap. Dan is er verheuging. En gemeente, dat gebeurt nog. Als een van de vruchten, een van de weldaden die Christus ook schenkt. De schatten en de gaven die er door hem zijn verworven en die hij uitdeelt, ook onder de prediking van zijn woord. Als hij in het gewaad van zijn woord verschijnt. En als de Heilige Geest daar kracht aan geeft. En als er niet alleen woorden van vrede gesproken worden, maar als die vrede ook toegepast wordt aan je hart. Als dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder gebeurt. Wat je zelf nooit kunt bewerken. Maar wat je ook niet tegen kunt houden. Want de Heere werkt door zijn geest onwederstandelijk. Als hij door alles heen breekt. En als hij de nevels op doet klaren. En als hij alle onmogelijkheden wegneemt. En als hij de zonde zomaar ineens in die wonden ziet verdwijnen. Zou een mens dan niet gaan huppelen van zielenvreugd? O, wel zeker. Als het geloof mag geloven, gemeente, dan kan dat niet verborgen blijven. Dan zal de blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dat onbegrijpelijke wonder. Dat de Heere nou met zulke mensen van doen wil hebben. Dat hij niet komt tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Met hun hele vrome godsdienstige leven. Maar dat hij komt tot armen en ellendigen. Die zich er buiten hadden gezondigd. Die zelf de deuren in het slot hebben geworpen. En die zo onmogelijk zijn. Onmogelijke voorwerpen om te kunnen geloven. Maar de Heere breekt door alles heen. En dat mag toch moed geven. Als er mensen zijn die in de duisternis zitten. Dat mag moed geven voor mensen in de kluisters. In de banden. In de kerker van het eigen ongeloof en van de eigen zonde. Voor mensen die zuchten. Die bekeerd moeten worden en niet weten hoe ze bekeerd moeten worden. En die de sissende stem van de slang horen. Jij hebt geen heil bij God. En jij hebt al lang gezondigd. En jij hebt tegen beter weten ingezondigd. En u hebt te erg gezondigd. En zoals u of jou is er geen één. Zo ongelovig en zo hard. Zo hardnekkig. Geef de moed maar op. Nee, laat deze geschiedenis zien. Juist als mensen gaan zuchten in die kerker. Juist als mensen die banden gaan voelen knellen. Maar ze niet kunnen ontvluchten. Er is hoop voor duisterlingen. Er is hoop voor zondaren. Er is hoop voor mensen die ongelovig in hun bestaan zijn. Maar die er toch naar uitzien. Die toch treuren en wenen. En die tegen de Heere kunnen zeggen: Heere, dit is nou tegen mijn wil. Ik zou het zo graag anders zien, maar ik kan het niet anders maken. O, dat boze hart. Die vuile bron van wanbedrijven. Dat ellendige lichaam der zonde en des doods. Wanneer zal ik daar nou eens van verlost worden? De paasboodschap, gemeente, geeft aan dat er hoop is voor goddelozen. Voor krachtelozen. Want toen Christus stierf, stierf hij te zijner tijd voor de goddelozen en de krachtelozen. En zelfs vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Dan hoef u niet moedeloos de kerk uit. Als u nog in de duisternis gaat. En als u die banden nog niet kan breken. Maar er is een God in de hemel. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die de banden van de dood verbroken heeft. De Satan de kop vermorzeld heeft. Zou er dan geen moed zijn en geen hoop zijn voor u, arme zondaar? De paasboodschap van de verschijning van Christus in het midden van zijn discipelen geeft hoop, ook juist ook voor het volk dat zijn naam heeft mogen leren kennen. En dat weer opnieuw in de duisternissen zit. Dat verachterd is in de genade. Als hij verschijnt, dan verschijnt hij tot uw vreugde. En dan bevat dat een prediking van die vreugde die alle verstand te boven gaat en die straks in de hemel der hemelen voor eeuwig mag worden genoten. Die blijdschap die hier een beginsel is, van dat eeuwige leven, die wordt straks volmaakt, beleefd en nooit meer verbroken. Daar zijn geen gesloten deuren meer. Daar wordt Christus nooit meer buiten gesloten. Daar geen ongeloof meer. Daar geen twist en tweedracht meer. Nee, daar verdwijnt de wrok. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. De Heere is waarlijk opgestaan. Opgestaan over de dood, over het graf en over de zonde. Hoop op God. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat het woord van Pasen heeft mogen klinken. Na de Goede Vrijdag mocht het Pasen worden. En uw kerk verblijdt zich in het kruis van Christus, juist omdat hij is opgestaan uit de doden. En Heere, laat dat nu ook de ervaring mogen zijn, of worden. Laat het ons verlangen mogen zijn of worden, om hem te mogen zien. Ogen des geloofs, om de wonden in zijn handen en zijde te mogen aanschouwen. En te beleven wat Jesaja zegt: door zijn striemen ons genezing geworden. Heren, dan wordt het Pasen. Dan verschijnt de zon der gerechtigheid op die paasmorgen. Dan verdwijnt de duisternis. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Heb het moedig dank, Heren, voor dat woord. Terwijl we u bidden of dat u zelf het woord wil achtervolgen met uw geest en genade. O, bewaar ons toch voor het ongeloof. Bewaar ons toch voor de gestalte van de wereldse mens. Ijdel geklap. Lege woorden. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Kus de Zoon, opdat hij niet toorne, zo zegt u, en gij op de weg vergaat. En als hij dan in ons midden is uitgeschilderd, Heere, in het gewaad van zijn woord voor ons heeft gestaan, o geef dat we hem de hand mogen reiken, hij die ons zijn vriendschap biedt. Ja, wil u onze rechterhand vatten en ons trekken uit dat afgesloten huis en brengen tot uw wonderbare licht van genade. Wees met ons het verdere van deze dag. Bewaar ons voor de zonde. Voor iets wat strijdt met datgene wat we vanochtend in de kerk hebben gehoord. Bewaar ons ook voor ongelukken. Ook in deze week die we begonnen zijn. En voor een onverwachte en onverzoende dood. Wil onze broeder Bor aanstaande zondag alles geven wat hij nodig heeft om hier het woord te mogen verkondigen. En ons ook in Nieuwkoop nabij zijn. En geef u dat we elkaar op uw tijd ook weer mogen ontmoeten. Vergeef genadig al het zondige, Heere. Neem weg alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 7 zingen wij tot slot. De Heere is mij tot hulp en sterkte.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.